Ik wil jullie graag meenemen naar de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. Filippenzen 3. En dan willen we lezen vanaf vers 12 tot en met vers 16. Waar Paulus dan het volgende schrijft. En we vallen er een beetje in, maar het gaat mij vooral om een paar gedachten die hier door de apostel worden vertolkt. Waar we even kort ook bij willen stilstaan in deze toch wel wat kortere dienst. Waar de apostel dan zegt, niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eens gezind zijn. Tot zover deze paar verzen uit Filippenzen 3. Ja, met deze eerste zondag van het nieuwe jaar moest ik vooral zo denken aan wat Paulus dan zegt. Eén ding doe ik, vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor is. En dat is misschien ook wel dat laatste met name wat we ons ook allemaal wel bezighoudt. Wat ligt er voor ons? Wat ja, gaat dit jaar 2017 ons brengen? En eldert die zonde al heel wat ontwikkelingen in het wereldgebeuren op. Alles wat er in 2016 eigenlijk ook vooral toch ook al aan een enorme tragedies hebben plaatsgevonden, aanslagen. En ja, eigenlijk zie je een wereld die op alle fronten op drift is geraakt. En ja, ik kan me voorstellen dat jullie datzelfde gevoel hebben, ook als ik dat heb, dat je ja, je zorgen maakt van hoe zal dat verder gaan. Als we ook zien hoe hoe de situatie in het Midden-Oosten en die enorme dat conflict dat zich daar afspeelt in Syrië, waar langzamerhand steeds meer ook meneer Poetin de touwtjes in handen krijgt en eigenlijk steeds meer een grotere speler van betekenis wordt in dat hele wereldgebeuren. Wat natuurlijk gepaard gaat met allerlei desinformatie, allerlei vormen van bedrog waarin ook zijn bevolking wordt meegesleept in dit conflict, in dat beeld, dat wereldbeeld wat hij creëert. En natuurlijk ja, in Amerika, waar op 20 januari straks Donald Trump de fakkel wordt overgedragen. Een ongeleid projectiel, zo lijkt het althans. Wat gaat de toekomst ons brengen voor 2017? En dan denk ik dat er ook in jullie eigen leven best ook heel veel ontwikkelingen zijn waar je ook afvraagt hoe zal dat gaan verlopen. Blijde ontwikkelingen zoals we net ook hebben gehoord van Johan en Mariska. Maar ongetwijfeld ook andere dingen die jullie bezighouden. En waarvan je je dan afvraagt van ja, hoe zal dat verder gaan in 2017. En dan is het eigenlijk zo bemoedigend, tenminste zo heb ik het ervaren ook in de voorbereiding van deze preek, hoe de apostel Paulus zich eigenlijk helemaal niet zo richt op al die aardse ontwikkelingen. En natuurlijk, we hebben dat net al even gelezen, Matthäus 24, waar vooral ook de Heer Jezus eigenlijk allerlei profetische details ons verschaft over datgene wat er straks zal gaan gebeuren. Maar je ziet eigenlijk met name ook in de brieven van de apostel Paulus dat hij zich niet zozeer richt op het aardse, maar dat hij zich vooral richt op het hemelse. En dat is eigenlijk ook waar de focus voortdurend op ligt. We hebben vers 20 niet gelezen, maar wel goed om dat er toch even bij te pakken, dat Paulus zegt, ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Ons burgerschap is niet op deze aarde, maar Ons burgerschap is in de hemelen. En dat is feitelijk waar de apostel ook voortdurend, geïnspireerd door de Heilige Geest, ons oog op wil richten. Denk ook aan Colossense 3, waar de apostel ook zegt, zoek dan ook die dingen die boven zijn. Waar Christus is, gezeten aan de rechterhand des Vaders. Daar is eigenlijk, mag onze focus voortdurend op zijn. En in dat verband ook, als je denkt ook wat Johannes ook schrijft, in Johannes 2 vers 17, als hij zegt, de wereld gaat voorbij, maar en haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. De wereld om ons heen is aan vergankelijkheid onderworpen. Alles gaat voorbij, maar, zegt Johannes, wie de wil van God doet, en dat die wil van God is toch ook vooral ons leven toe te vertrouwen aan de Heere, ons leven toe te vertrouwen ook aan het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus, dan mogen we weten dat de Heere ook zijn beloften die hij heeft gedaan, met betrekking ook tot de toekomst, in vervulling zal doen laten gaan. Want ook als je dat zo verder ook leest, in Filippenzen 3 vers 20, we zijn burgers vanuit in een rijk, we zijn burger, ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook onze zaligmaker mogen verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. Geweldig als je die woorden zo op je laat inwerken. Hij heeft alle dingen aan zichzelf onderworpen. En we zullen ook straks ook zien, hij zal ook alle dingen doen medewerken ten goede. Dat mogen we nu al weten. Maar straks zal dat ook zichtbaar zijn als de Heer Jezus Christus wederkomt. Als de Heer Jezus dan ook ons vernederd lichaam veranderen zal. Zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig zal zijn. Er wacht ons een geweldige heerlijkheid. En dat is goed dat we ook vooral toch ook steeds daar ons oog op gericht houden. Wel, Paulus tegelijkertijd zie je dat hij zich ook bewust is dat hij zich bevindt op een weg die hij met de Heere mag gaan. Het is als het ware een renbaan waar hij zich op bevindt. Althans, die vergelijking trekt hij vaak. Als een atleet die zich bevindt op een renbaan en zijn focus houdt, gericht houdt op de finish. En dat onderweg zijn, dat zien we eigenlijk hier dan ook in vers 14, waar de apostel Paulus zegt, één ding doe ik. We hebben soms het idee dat we heel veel moeten doen, maar eigenlijk als het gaat om de essentiële dingen van het leven, dan zegt Paulus, ik doe eigenlijk één ding. En dan noemt hij eigenlijk drie belangrijke zaken. Hij spreekt over vergeten, vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. Vergeten. En dan vervolgens zich uitstrekken. En dan als derde woord, het jagen naar. Vergeten. Wat bedoelde de apostel Paulus toen hij zei dat hij vergat datgene wat achter hem las. Vergetend. Als je die werkwoordsvorm ziet, dan zie je eigenlijk dat er een continu, eigenlijk een bewust, een vergetend is. En iets is wat hij eigenlijk elke keer weer opnieuw bewust achter zich laat. En ik denk wel dat je de context kent van Filippenzen 3, waarin de apostel Paulus vanaf vers 5 dan spreekt over zijn geweldige ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt in dat Jodendom. Voordat hij tot bekering kwam in de Heer Jezus. Hij was besneden op de achtste dag. Hij wist dat hij was uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin. Hij was een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, en wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft in de wet, was hij onberispelijk. En dan volgt die conclusie. Dat was inderdaad zo. Maar, zegt hij dan, vers 7, wat mij voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Er was een tijd lang dat dit winst was voor Paulus. Paulus die zich hier ook op liet voorstaan. Hè? Die geweldige wijze waarop hij zich binnen dat orthodoxe jodendom heeft mogen ontwikkelen. En ongetwijfeld zullen ook velen respect voor hem hebben gehad. Hè? Voor deze orthodoxe jood, Saulus. Tot het moment dat hij op de weg naar Damascus de Heer Jezus Christus mocht leren kennen. En dat heeft zo'n geweldige verandering in zijn leven. Een ommekeer in zijn leven teweeggebracht. En misschien is dat eigenlijk ook wel iets wat ook wij vanmorgen vanuit dit woord ook eens mogen meenemen. Vergetend datgene wat achter je ligt. En dan met name datgene wat je misschien ook meetorst aan dingen die eigenlijk goed zouden zijn als je er afstand van zou nemen. En dat kan dan zijn op een bepaalde levenswijze die je erop nahoudt. Waarvan je dan eigenlijk moet constateren, ja maar dit past eigenlijk niet meer. Hè, dit sluit eigenlijk niet meer aan bij het leven, het nieuwe leven dat ik in Christus heb mogen ontvangen. Maar ik denk ook wel eens op religieus terrein, op godsdienstig terrein. Wat kun je ook vanuit je opvoeding hè, en van datgene wat je voorheen hè, ook hebt meegekregen. Ja, ook dingen zijn die misschien ook je geestelijk leven in de weg staan. En waar het dan, wat dan op een zeker moment een soort ballast is geworden. Want ik denk wel dat, en ik zeg dat ook voortdurend ook tegen mezelf, hè, dat het omgaan met dat woord van God eigenlijk telkens ook vereist dat je bereid bent om inzichten, hè, die uiteindelijk niet met dat woord in overeenstemming zijn om die inzichten ook achter je te laten. En dat woord voortdurend prioriteit te geven in je leven. En daar waar je je visie hè, moet aanpassen en moet aanscherpen vanuit dat woord, hoe belangrijk is het om dat ook steeds weer te doen. Het is het levende woord van God, hè, dat ook een levend, hè, op een levende wijze ook in ons denken, in ons handelen, in ons doen, in ons spraken, ook werkzaam wil zijn, vergetend datgene wat achter ons ligt. En dan blijft het daar niet bij, maar als Paulus, om zo te zeggen, die ballast achter zich gelaten heeft, van dingen waar hij vroeger wel zich op liet voorstaan, maar uiteindelijk toch bleek dat dat schade was aan zijn geestelijk leven, dan zie je dat hij vervolgens zich uitstrekt naar wat voor hem is. Hij strekt zich daarnaar uit. Waar strekt de apostel Paulus zich naar uit? Wel, we lezen dat weer verder in het woord. Hè, dat hij zegt opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding, vers 10. Dat is waar de apostel Paulus zich naar uitstrekt. Het kennen van de Heer Jezus Christus. En ik denk dat kennen van de Heer Jezus, wat Paulus voor ogen heeft, niet zomaar een oppervlakkige kennisneming is van wie hij was. Zoals hij beschreven wordt in de evangelie. Maar dat zich dat vooral ook uitstrekt naar de Heer Jezus Christus als degene die de dood heeft overwonnen. Als degene die is opgestaan uit de dood. Als degene die een levende realiteit in zijn leven was. Zoals hij ook elders zegt, het leven is mij Christus. En dat is denk ik ook voor ons zo'n geweldige les. En misschien ook met alle voornemens die we hebben voor 2017. En misschien heb je al een hele lijst van dingen dat je zegt, nou dat wil ik toch graag wel gaan veranderen in mijn leven. Ja, weet je, die verandering begint eigenlijk altijd weer bij de Heer Jezus Christus. Die veranderingen beginnen niet met al jouw goede voornemens. Want je zal merken dat dingen die je voorneemt, dat je daar vaak eigenlijk niet aan toe komt. Of dat je daar vaak vanuit jezelf ook niet toe in staat bent om datgene wat je graag zou willen te veranderen. Om dat ook werkelijk te realiseren. Het begint eigenlijk elke keer weer bij het kennen van Christus. Je focus hebben op de Heer Jezus Christus. Hij die uit de dood is opgestaan. Hij die leeft. En Hij die zijn leven in jouw leven wil uitwerken. Het leven is mij Christus, opdat ik Hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. En Paulus voegt daar ook nog inderdaad aan toe dan, en een gemeenschap met zijn lijden. Dat is feitelijk ook wat je ook als een rode draad in het leven van de apostel Paulus ziet gaan. Enerzijds dat kennen van die opgestane Christus. En tegelijkertijd ook die weg van lijden. Die dat ook voor de apostel Paulus tot gevolg heeft gehad. Maar niet door de toevallige samenloop van omstandigheden of wat dan ook. Hij was niet aan het lot overgelaten. Hij wist dat de weg die hij mocht gaan. Ja, ook die weg van lijden. Die weg ook van moeite. Dat hij ook mocht weten dat hij dat ook in de kracht van Christus opstanding mocht gaan die weg. Vergeten. Het tweede is, zoals we net gezegd hebben, dat Paulus zich uitstrekt naar hetgeen voor hem is. En het derde, en dat is eigenlijk een woord wat nog wat krachtiger is, namelijk het jagen naar. Hij jaagt naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Zo mooi dat hij zich niet richt op een bepaalde roeping die mensen zouden hebben uitgesproken over zijn leven. Maar het is zo dat hij zich bewust is voortdurend dat het de Heere is die hem geroepen heeft. En dat hij zich mag uitstrekken naar de prijs van die roeping die niet van deze aarde is, maar zegt Paulus die van boven is in Christus Jezus. Ik zei net eigenlijk al, de apostel vergelijkt die aardse loopbaan vaak als een wedloop. Als een atleet die eigenlijk alles zich ontzegt om maar die finish te halen. En niet alleen zomaar dan al zuchtend en zwetend die finish te halen, maar dan ook liefst ook als eerste die finish te halen. Paulus zegt dat bijvoorbeeld ook in 1 Korinthe 9. 1 Korinthe 9 vers 24 en 25, daar zegt hij, weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allemaal lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt. Heel bekend beeld vanuit die tijd. Zo'n renbaan en atleten die daar eigenlijk maar één ding voor ogen hadden, namelijk om die prijs te kunnen halen. En het is dat beeld dat Paulus ook toepast op het geestelijk leven van de gelovigen. Loop dan zo, zegt hij, dat u die verkrijgt, die prijs. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Paulus die zich daarop richt, er is een prijs te behalen. Niet vergankelijk, maar een onvergankelijke prijs, een onvergankelijke krans. En dat is denk ik ook waar we ons ook op moeten mogen richten, ook in het jaar dat voor ons ligt. Dat we ons mogen richten niet op dat aardse, maar dat we ons met Paulus ook mogen richten op dat hemels, op die wedloop waar de Heere ons geplaatst heeft. En waar we dan ook ons uit mogen strekken naar die prijs, de prijs van de roeping van God. Zo belangrijk ons ervan bewust te zijn dat God ons geroepen heeft. En misschien als je dat woordje roeping even op je laat inwerken, dat je dat misschien vooral ook associeert met mensen die naar het zendingsveld zijn gegaan. Hè? Of mensen die fulltime in het evangelie mogen dienen. Maar ik denk dat we als gelovigen allemaal geroepen zijn door de Heere God. Dat ook zo essentieel is, dat het de Heere is die roept. Dat niet wij de Heere gezocht hebben, maar dat Hij ons gezocht heeft. En dat Hij ons geroepen heeft. En misschien dat we even met elkaar ook kunnen gaan naar Romeinen 8 vanaf vers 28. Romeinen 8 vanaf vers 28. Bekende woorden, hè? Wij weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Daar heb je het woord geroepen. Zie je? De Heere doet alle dingen medewerken ten goede. En daar bemoedigen we elkaar ook vaak mee. Ook als er moeilijke omstandigheden zijn. Maar het is ook wel eens goed om even die context van dat vers te zien. Waarom doet God alle dingen medewerken ten goede? Wel omdat Hij ons geroepen heeft. Hij heeft een plan met ons leven. Hij is degene die zelf dat initiatief genomen heeft om ons te roepen. Hij heeft ons geroepen. En Hij heeft ons geroepen, ja, naar zijn voornemen. God heeft een voornemen. God heeft een plan. God heeft een plan met deze wereld. God heeft een plan met ons als gemeente. En God heeft ook een plan met jou, met u, met mij. Hij heeft een bepaald voornemen. Hij heeft een plan voorgenomen om dat ten uitvoer te brengen. En in die context zegt Paulus, ja, dat al datgene wat ons overkomt, dat Hij dat doet medewerken. Ik zeg er altijd meteen bij, daar staat niet dat God alle dingen veroorzaakt. Daar moeten we voorzichtig mee zijn. Maar wel dat God die dingen die in ons leven, in de gebrokenheid van ons leven, in de gebrokenheid van de wereld waarin wij leven, dat Hij juist ook die gebroken dingen ook een plaats geeft om daarmee in ons leven tot zijn doel te komen. Want Hij heeft ons naar zijn voornemen geroepen. En dan, ja, vanaf vers 29, daar verklaart de apostel feitelijk ook, hè, dat 28ste vers, want, belangrijk woordje, want hen die Hij van tevoren gekend heeft, let even op dat woordje van tevoren, je komt het daar 3 keer tegen, want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij ook van tevoren ertoe bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Waar gaat het in ons leven om? Wat is onze roeping? Wat is het doel van God met jouw leven? Wel, hier staat het op dat wij aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig worden. God is bezig om het beeld van Christus in ons leven uit te werken. Wat Hij verlangt te zien in jou en in mij, is het beeld van zijn Zoon. Dat beeld dat verminkt is geraakt, dat beeld dat verloren is gegaan, hè, door de zondeval. Maar dat beeld wat Hij weer wil herstellen in ons leven, door de wedergeboorte. Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En dan vervolgens zijn hen die Hij van tevoren, daar heb je weer dat woordje, van tevoren bestemd heeft, die heeft Hij ook tevoren geroepen. En die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd. En hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. Geweldig wat te zien dat alles van God uitgaat. Dat er niets is waarvan je zegt, nou maar dat hebben wij dan toch maar gedaan. Wat fijn dat het toch op een zeker moment is in mijn leven is gekomen dat ik mijn leven aan de Heere heb gegeven. Ja, dat is geweldig. Maar het is genade. Hij heeft ons eerst lief gehad. En daarom hebben wij Hem lief. Hij is degene die ons tevoren gekend heeft. Hij is degene die ons tevoren bestemd heeft om het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te worden. Hij is degene die ons geroepen heeft. Hij is degene die ons gerechtvaardigd heeft. Hij is degene die ons verheerlijkt heeft. En wat zo bijzonder is, als je kijkt naar die werkwoordsvormen, dan staat dat alles in de voltooide tijd. Het is voltooid. Het is niet iets wat nog moet gebeuren. Het is in feite, zoals Paulus het hier beschrijft, niet iets wat nog wacht op de toekomst. Nee, Hij heeft ons gerechtvaardigd. Hij heeft ons geroepen. Hij heeft ons verheerlijkt. En dat hoop ik vanmorgen dat je dat ook een beetje ook mee mag krijgen. Dat is eigenlijk ook wel een beetje het spanningsveld van ons geestelijk leven. Enerzijds is het voltooid, ja. Maar dat is 19 vers 30. Het is volbracht, heeft de Heer Jezus uitgesproken op het kruishout van Golgotha. En heeft het ook over ons leven als een machtswoord uitgesproken. Het is volbracht. Je hoeft er niets meer aan toe te voegen. En tegelijkertijd zie je dat Paulus, ja, eigenlijk het ook weer vergelijkt met, ja, een ander perspectief, namelijk dat wij op die renbaan ons bevinden. En zoals hij ook in vers 12 zegt van Filippenzen 3, niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben. En zij zeggen, Paulus, maar dat is eigenlijk toch niet in overeenstemming met wat je, ja, geschreven hebt in Romeinen 8, waarin in feite dat alles al voltooid is. En toch passen die twee dingen bij elkaar. We mogen inderdaad weten dat de Heer het heeft volbracht. Dat Hij ons heeft gerechtvaardigd, dat Hij ons heeft verheerlijkt. En tegelijkertijd verwacht de Heer ons ook dat we ook wandelen overeenkomstig datgene wat de Heer voor ons heeft volbracht. Want hij zegt niet dat ik het al verkregen heb of dat ik al volmaakt ben, vers 12. Maar ik jaag ernaar om het te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Zie je? Paulus, hij jaagt ernaar. Hij grijpt ernaar. En tegelijkertijd zegt hij, ja, en ik ben er ook door Christus gegrepen. Belangrijk dat we dat eigenlijk steeds ook weer, die nuances ook zien. Enerzijds, het is volbracht. En de andere kant, ons er ook naar uitstrekken. Ons ook ernaar jagen. Enerzijds, inderdaad, zoals Paulus zegt in 1 Korinther 15, vers 10, dat hij door de genade van God is wie hij is. En zegt hij dan, die genade is aan mij niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan die anderen. Maar zegt hij dan vervolgens, maar niet ik, maar de genade van God die met mij is. Zie je dat de apostel voortdurend die twee dingen eigenlijk meeneemt. Paulus die zich heeft ingespannen, die meer werk verzet heeft als die anderen, maar tegelijkertijd ook weer zegt, ja, maar het was ook weer niet ik, het was die genade van God die met mij is. Weet je, misschien is het een beetje een suf voorbeeld, maar wij hebben een aantal jaren geleden hebben wij het besluit genomen om een elektrische fiets te kopen. Ja, niet verder vertellen natuurlijk. Hè. Maar weet je, het grappige is met zo'n fiets, ik weet niet of je er wel eens geprobeerd hebt, doe het niet, want je bent meteen verkocht. Maar het leuke is, je moet wel trappen. Hè. Als je niet trapt, dan gebeurt er echt helemaal niks. Maar het leuke is, op het moment dat als je dan inderdaad die trappers in beweging zet, dat je meteen merkt, hé, het gaat vanzelf. Je krijgt als het ware een duwtje in de rug. En dat is ons ook opgevallen toen we in Duitsland waren, waar echt hele steile hellingen waren. Nou, je schakelt hem even terug. En dan gaat dat als het ware vanzelf. Je moet wel zelf trappen, maar tegelijkertijd heb je het idee, maar je doet het niet. Je doet het wel en je doet het niet. Je trapt, ja, maar tegelijkertijd, nou, maandag meteen naar de winkel. Want het is echt een hele leuke ervaring. Nou, dat fietsen op zo'n elektrische fiets, dat doet mij vaak denken aan dat principe wat je hier eigenlijk tegenkomt. Inderdaad, in ons christenleven, ja, we moeten zelf die fiets in beweging zetten. Dat ook, we hebben daar ook bij stilgestaan en ook in onze Bijbelstudie, de roeping van God en hoe je die roeping in je leven en ook en die leiding van God in je leven kan ontdekken. Ja, dat is wel, de dingen moeten wel in beweging worden gezet. Ja, zolang een fiets stilstaat, ja, kun je wel trekken aan het stuur, maar het doet niks. Het verandert niks aan je koers. Hij moet in beweging komen. En nou, dat is eigenlijk zo'n mooi beeld, hè, wat misschien ook een beetje het wat helderder kan maken. Dat inderdaad wij mogen gaan in die weg die God ons, ja, laat zien. We mogen daar de ballast die we mee torsen misschien van ons afleggen. Denk ook aan Hebreeën 12 waar Paulus dat ook zo zegt. We hebben dan ook, tenminste als Paulus de schrijver is van de brief aan de Hebreeën, hè, dat wij al die last, hè, ik pak het er even bij, hè, Hebreeën 12, hè, wel nu laten ook wij zo'n grote menigte van getuigen omringd worden. En die menigte van getuigen, hè, die vind je dan in Hebreeën 11. En laten wij dan afleggen alle last, hè, alle zonde die ons zo makkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Eigenlijk weer hetzelfde beeld. Het afleggen, hè, het vergeten, het afleggen, het uitstrekken. Met volharding de wedloop lopen. En dan zegt hij in vers 2, terwijl we ons oog gericht houden op Jezus, de leidsman, maar ook de voleinder van ons geloof. Zie je? Hij is de leidsman, hij geeft leiding aan ons geloofsleven, maar hij voleindigt het ook. Hij is het die uiteindelijk ons geroepen heeft. Hij is het die het uiteindelijk ook in ons leven zal volbrengen. Of zoals Paulus het zo mooi zegt in 1 Thessalonicenzen 5 vers 24. Hij die roept is getrouw, hij zal het ook doen. Nou, tenslotte is het, vind ik altijd zo mooi dat wat Paulus hier nog schrijft, dat hij in Filippenzen 3 het nog niet gegrepen heeft en dat hij het nog niet verkregen heeft, dat hij dan in de tweede Timotheusbrief dan uiteindelijk schrijft. En dan is eigenlijk dat moment van zijn verscheiden. Staat voor de deur, het sterven van Paulus. En we weten dat dat een gewelddadige dood is geweest. Maar dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. En verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, die mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Ook daar weer die prijs. Weer dat uitzicht op dat de Heere ook hem die krans van rechtvaardigheid zal geven. En dan vind ik het zo mooi dat er dan staat, en niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad. We hebben het er net al even over gehad vanuit Filippenzen 3, dat Paulus eigenlijk zich erop richt om hem te kennen, de kracht van zijn opstanding. En tegelijkertijd zie je ook dat Paulus ook die verschijning van de Heer Jezus Christus ook heeft lief gehad. Paulus die natuurlijk ook de Heer heeft mogen zien, mogen ontmoeten. De verschijning die wij niet zichtbaar hebben meegekregen. Maar die verschijning die eigenlijk op elke bladzijde van de Bijbel, of je nou in het Oude of het Nieuwe Testament, eigenlijk kom je steeds die verschijning van Christus tegen. En ik denk dat naarmate we zo beter en meer ook vanuit het woord de Heere mogen leren kennen. En ook in het leven van alle dag waarin we zijn genade mogen ervaren, waarin hij ons met zijn genade, met zijn troost tegemoet komt. Dat we die verschijning eigenlijk steeds meer gaan liefhebben. Misschien nog één klein voorbeeld. Het trof mij zo, toen ik hiermee bezig was, dat Christian binnenkwam met Emma. En Emma die gooide de deur van mijn kantoor open en die liep mij zo pardoes voorbij en ging meteen naar de bak met speelgoed. En we moesten alle twee lachen. Want we hadden natuurlijk gedacht wel dat ze eerst naar mij toe zou komen. Maar dat was dus helemaal niet het geval. Ze ging naar dat speelgoed toe. En misschien is dat ook wel iets wat we ook wel herkennen ook in ons geestelijk leven. We zijn misschien vooral in het begin van ons geloofsleven zo gericht op datgene wat de Heere ons geeft. Op de zegeningen. Op alles wat we van hem hebben ontvangen. Het is misschien vooral dat we steeds maar weer teruggaan naar die bak met speelgoed. En daar ons in verblijden. Dat mag natuurlijk ook. Maar uiteindelijk gaat het erom, zoals Paulus dat hier ook zegt, dat we hem lief hebben. En dat we zijn verschijning lief hebben. Dat het ons vooral gaat om hemzelf. En dat is waar de apostel zich dan ook naar uitstrekt. En daarom eindigen we met die woorden. En laten wij dan die geestelijk volwassen zijn. En ik denk dat we ook wel, voor zover we elkaar ook mogen kennen, dat we ook hebben mogen zien, ook het afgelopen jaar, hoe we hebben mogen groeien in geestelijke volwassenheid. Dat we dat kind zijn meer en meer achter ons hebben mogen laten. Dat we met elkaar ook als gemeente mochten groeien in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Dat dat dan ook als gevolg ook die gezindheid heeft. Zoals we die vanmorgen ook vanuit het woord mochten opdiepen. Ons uit mogen strekken naar het kennen van hem. En Ja, als je wat anders gezind bent, dat vind ik zo mooi. Dan zegt Paulus, ja, wacht even, dan zullen we je wel eens even onder handen gaan nemen. Dan zullen we je wel eens even met wat bijbelteksten om de oren slaan. Nee, zegt hij, God zal je dat ook openbaren. En dat vind ik ook zo mooi, ook in het gemeente zijn. Dat misschien ja, de een wat verder is op de weg dan de ander. En dat we tegelijkertijd ook mogen weten, maar het is God die het openbaart. Het is niet ik, het is niemand, hè, geen mens, maar het is de Heere die door zijn woord en door zijn geest het in ons leven wil uitwerken. Maar, zegt hij, hè, tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen en laten wij eens gezind zijn. En dat hoop ik ook zo van harte, ook in 2017... dat we ook eensgezind zullen zijn. Dat we datzelfde gezindheid, datzelfde gevoelen ook met elkaar mogen hebben. En ik heb het ontzettend op mijn hart om er nog één tekst aan toe te voegen. Althans een deel van het tekst. En dat is Hebreeën 12 vers 15. Waar de apostel zegt, zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. En ik heb het echt op mijn hart om ook dat daar eigenlijk mee af te sluiten. We zijn vaak zo bezig met ons persoonlijk geestelijk leven. Maar ik zou ook willen zeggen, laten we in die eensgezindheid, waar Paulus dan dat gedeelte mee afsluit in Filippenzen 3, laat die eensgezindheid ook tot uitdrukking komen dat we ook op elkaar acht geven. En dat we zo ook op elkaar acht geven, dat niemand achterraakt in de genade van God. En weet je, ik heb dat eigenlijk, ja, ben eigenlijk de laatste tijd ook steeds meer bewust geworden hoe goed het is om op elkaar toe te zien. En niet om elkaar voortdurend de les te lezen of wat dan ook. Maar laten we maar heel eerlijk zijn. Als we zo met elkaar omgaan, als we zo naar elkaar luisteren, dan weten we eigenlijk best wel heel veel van elkaar. Misschien ook heel veel niet, maar ook heel veel wel. En wat is het dan geweldig dat we ook elkaar, ook als gemeente, ook elkaar aan de Heere mogen opdragen. En degene die het moeilijk hebben. Zoals we zien, hè, dat we ook als gemeente ook best ook wel best ook zorgen zijn over, hè, over soms de kinderen. Hè, om wat voor reden dan ook. Maar dat we daar ook een taak in hebben met elkaar. Dat we ook elkaar ook opdragen aan die troon der genade. En als we inderdaad ontdekken dat iemand verachtert van de genade, om wat voor reden ook, en dat we hem of haar ja ook bij de Heere brengen. En dat we zo met elkaar ook in 2017 ook mogen groeien als gemeente. Dat we ja ook zo ja mogen weten dat, zoals Paulus dat dan ook zegt, tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Mogen de Heere dankbaar zijn voor zover we gekomen zijn. En laten we ook in die gezindheid ook verder wandelen. En daarin ook, ja, de Heere zijn werk in ons leven en ons gemeente ook ten uitvoer laten brengen. Door zijn genade en door zijn geest. Geloofd en geprezen zijn wonderbare en heilige naam. Amen.